Oké, we gaan vandaag verder met de lessen over Israël. En specifiek gaan we vandaag spreken over het thema dankbaarheid. Want dat is eigenlijk de gedachte die vandaag naar voren gaat komen, de les. Today we will continue our studies about the lessons of Israel. And more specific, we will talk today about gratitude, thankfulness. Because that is a specific topic that will come forward today in the lesson. We hebben juist ook gelezen in de schriftlezing in Genesis hoofdstuk 40, hoe Jozef vroeg van in vers 14, wanneer ik u die droom uitleg, wanneer ik u de verklaring geef, vraagt Jozef, toon mij uw dankbaarheid. Vertel de farao wat ik u gedaan heb, maar we zien dan ook op het einde, toen dan zo uitkwam als wat Jozef gezegd had, in vers 23, doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Dus hij vergat om dankbaarheid te tonen. We read in the scripture reading of Genesis chapter 40, how Joseph explained the dream. And what was the English? The one who pours the drink?
Cupbearer.
The cupbearer. He explained the dream of the cupbearer, and Yosef asked him, show me gratitude in verse 14 and tell about what I did to the Pharaoh. Well, we see that at the end of the chapter, in verse 23, we see that the cupbearer, he didn't think about Joseph. He forgot him. Dat is een gedachte die we vandaag ook terug gaan tegenkomen. This is a thought that we will encounter today too. We gaan dus verder met 2 Kronieken, hoofdstuk 24. We will continue with 2 Chronicles, chapter 24. Vorige week heeft Pavien gesproken, maar de week daarvoor hebben we dus eigenlijk gezien hoe Atalia zichzelf koningin had gemaakt van Juda. En hoe zij al haar kleinkinderen uitmoorden, maar hoe dan die prinses Jehoshabat die zoon Joas nam en die verborgen had. En hoe dan Jojada, die ook priester was en de man van deze Jehoshabat was, hoe zij samen uiteindelijk deze jongen hebben opgevoed. En toen die 7 jaar was, heeft deze priester Joas tot koning gezalfd. En uiteindelijk is dan ook Atalia gedood. So last time we saw how Atalia, the mother of King Ahaziah of Judah, how she made herself queen of Judah, how she killed all of her grandchildren, who was a threat for her, who were a threat for her. But there was a princess, Jehoshabat, and she took Joas, the son of Ahaziah, she hid him, her husband and herself, they raised him. And when he was 7, her husband crowned him king of Judah, and they killed Athaliah. That is where we stopped last time. We hebben ook gezien hoe Jojada, die priester, een verbond sloot tussen het volk en zichzelf en God, dat ze het voornemen hadden, wij gaan, in vers 16, wij gaan een volk van God zijn. Wij gaan een volk zijn dat gaat doen wat God wil. So in chapter 23, verse 16, we also saw that Jehojada, he made a covenant between himself, the people and God, that they said, okay, we are going to be a people of God. And we saw how they removed all the Baal worship in the country. Dus we hebben ook gezien hoe zij de Baal aanbidding hebben verdreven. Dus nu is Joas koning. En we gaan in 2 Kronieken 24 vers 1 beginnen. In chapter 24 verse 1 we will start reading. Now Joas is king. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 40 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Sibja, zij was uit Beersheba. Verse 2. Joas deed wat recht is in de ogen des Heren, zolang de priester Jojada leefde. Jojada, verse 3, nu nam 2 vrouwen voor hem, bij wie hij zonen en dochters verwekte. Dus van Joas wordt hier gezegd dat hij samen met Jojada die weg inslaat die Jojada het volk heeft voorgehouden. Zij hebben besloten om een volk te zijn dat God dient. En Joas wordt van in vers 2 gezegd, hij doet wat recht is. Hij doet wat goed is in de ogen van God, zolang de priester Jojada leefde. Nu, koningen vertelt ons dat er één minpuntje was aan de regering, of althans in het begin, iets wat er niet gebeurde. En dat was dat in 2 Koningen 12 vers 3 lezen we, alleen verdwenen de hoogte niet, nog steeds slachten en offerden het volk op de hoogte. Dus hoewel zij een volk des Heren waren, was die aanbidding van God, waarvan God eigenlijk sinds de koningen wilde dat die in Jeruzalem plaatsvonden, was die door al die invloeden van goddeloosheid, was de aanbidding van God her en der verspreid. Dus eigenlijk iedereen aanbad God een beetje op zijn eigen plaats, op zijn eigen hoogte. Het is niet dat daar afgoden werden geëerd, maar God werd daar geëerd, maar niet centraal in Jeruzalem. Maar God wilde dat de aanbidding centraal in Jeruzalem gebeurde. Dus dat is eigenlijk wel wat koningen daar nog bij aanvult, dat het een minpuntje is aan wat er ontbreekt in het begin. So we see that this King Joash, at 7 years old, he continues to walk in the path that Jehoiada made, the covenant that he made, and Joash did also. He did the things that are right in the eyes of the Lord, as long as the priest Jehoiada lived. In 2 Kings chapter 12, verse 3, we see that there is one minor point in this beginning period that they were not successful in. What they did not do is they did not remove the high places, and the people continued to offer to God, to the God of Israel, but in the high places. So the intention of God was, since the times of the kings, that there would be one central point of worship, and that's Jerusalem. But because of all these influences, now it seems that the worship of God is scattered. So the people didn't have Jerusalem as a central point, but they worshiped God each in their own high place. It's not that there are false gods worshiped there. God is worshiped there, but not in Jerusalem. And so that seems to be one minor point in the beginning of his reign. Wat zien we dan in vers 4? What do we read in verse 4 from chapter 24? Daarna besloot Joas het huis van de Heere te vernieuwen. Vers 5, hij riep de priesters en de levieten bijeen en zeide tot hen, trekt uit naar de steden van Juda en verzamelt uit geheel Israël geld om het huis van uw God elk jaar te herstellen. Zet spoed achter deze zaak. Maar de levieten deden het niet. Toen ontbood de koning de hoofdpriester Jojada en zeide tot hem, waarom heb jij er niet op gelet dat de levieten uit Juda en uit Jeruzalem de heffing van Mozes, de knecht des Heren, bijeenbrachten, zoals de gemeente van Israël deed ten behoeve van de tent der getuigenis, until verse 6. Dus deze Joas komt met het idee, want je moet u inbeelden, daar hebben we vorige keer ook even naar verwezen, als ik me goed herinner, als die goddeloosheid, Atalia, die was er helemaal niet mee begaan met hoe het huis van God zou onderhouden worden. Dus dat werd verwaarloosd. Dat werd nimmer in ere gehouden. En hier is Joas die eigenlijk die erfenis overkrijgt. En wat komt hij? Hij komt met het goede idee. We gaan het huis van God terug vernieuwen. We gaan dat terug herstellen. In zijn staat zoals het behoort te zijn. En hij geeft eigenlijk de opdracht om... hij zegt tegen de levieten en de priesteren. Hij zegt, zamel geld in. En we kunnen dat lezen in Exodus hoofdstuk 30. Waar Mozes dat de eerste keer instelt. Waarom dat gebeurde. En hier op basis van dat gebod zegt Joas ook, zamel gelden dat we eigenlijk onze dienst aan de Heere kunnen vervullen. Maar om een of andere reden doen zij dat niet. En er wordt ons ook niet gezegd waarom zij dat niet doen. Nu, misschien lijkt mij voor de hand te liggen, ik zeg niet dat het zo is, maar misschien is het zo dat de mensen gewoon geen geld gaven. Dat ze niet genoeg geld gaven, dat de priesters en de levieten het gewoon niet konden inzamelen. Ofwel was het zo dat ze er niet mee akkoord gingen met het idee om uiteindelijk in Jeruzalem terug de plaats van de aanbidding te herstellen. Dat er misschien weinig vertrouwen was. Ik weet het niet, het zijn maar ideeën. Maar in elk geval, ze deden het niet in het begin. So we see Joas, he comes with the idea to renew the house of the Lord. And he gives the priests and the Levites the commandment to gather money, according to the example Moses did. You can read that in Exodus chapter 30. And based upon that commandment there, he says, come on and gather so we can renew the house of the Lord. But for some reason, they did not do it. And we are not told why they didn't do it, but maybe it is so because they like to worship God in their own places and they didn't want to have one central point. That's one possible explanation. Or maybe the people of Israel did not have confidence anymore and they didn't give enough money, so the priests and the Levites just couldn't do what they were supposed to do. Maar kijk nu eens wat staat, waarom de tempel moet vernieuwd worden. Look in verse 7, why the temple should be renewed. Want de zonen van de goddeloze Atalia hebben in het huis Gods ingebroken en zelfs al de geheiligde voorwerpen van het huis des Heren voor de Baals gebruikt. Herinneren we ons nog dat op een gegeven moment er werd gezegd dat van koning Joram, kijk eens in 2 Kronieken 21 vers 16. Look in 2 Chronicles chapter 21 vers 16. Waar God tegen Joram de strijdlust van de Filistijnen en de Arabieren opwekte. En zij trokken dus in vers 17, vers 17 tegen Juda op. En drongen binnen in het paleis. En zelfs de zonen en de vrouwen wegvoerden. Later lezen wij in het volgende hoofdstuk in het begin dat die gedood werden. Kunnen we ons misschien nu inbeelden waarom die gedood werden? If we read these words in chapter 21 and 16 and 17, compared to what we just read, the sons of the ungodly Atalia, they had broken into the house of the Lord and stole all the sanctified objects and they used it to worship Baal. Can we maybe understand why this happened in the previous chapter, why we read that? Why these sons were taken away? These were evil sons. En hier zien we ook, het huis van God was helemaal geen plaats van aanbidding meer. En ze hadden alles daaruit weggeroofd. En erger nog, ze hadden de dingen van God genomen om afgoden te gaan aanbidden. En dat is iets wat we vandaag de dag ook zien. Mensen die het voorwerp van aanbidding in het Nieuwe Testament, de samenkomsten, die dat gaan veranderen in iets tot wat het niet mag zijn, tot een vleeselijk iets, tot iets wat God nooit niet heeft ingesteld. Dat is wat die jongens hier ook deden. We see this today too, when people take the worship of God and how God has set it forth in the New Testament and they change it to something fleshly, to something God had never intended it to do. It's the very same thing that these boys here have done. They have taken holy objects of God and used it to worship a false God. And so we need to be very careful about these things. In vers 8, vers 8, we continue in chapter 24, hoofdstuk 24. Op bevel van de koning maakte men toen een kist, zette die buiten bij de poort van het huis des Heren en liet hun Juden en Jeruzalem omroepen dat zij de Heren de heffing moesten brengen die Mozes, de knecht Gods aan Israël, in de woestijn had opgelegd. Toen verheugden zich al de overste vers 10 en het gehele volk. Zij brachten geld bijeen en wierpen het in de kist tot deze vol was. Telkens wanneer de kist door de levieten naar de ambtenaren van de koning gebracht werd en deze zagen dat er veel geld in was, kwamen de schrijver van de koning en de gevolmachtigde van de hoge priester en ledigde de kist, dan nam men haar op en zette haar weer op haar plaats. Zo deed men iedere keer en zij verzamelden geld in overvloed. Vers 12. De koning en Jojada gaven dit aan de opzichters over het werk aan het huis des Heren, en deze huurde steenhouders en timmerlieden om het huis des Heren te vernieuwen, en ook ijzer- en kopersmeden om het huis des Heren te herstellen. 13. Toen gingen de werklieden aan de arbeid, en het herstellingswerk vorderde onder hun handen. Zij vernieuwden het huis Gods naar het oorspronkelijk bestek, en brachten het in goede staat. Toen zij klaar waren, vers 14, brachten zij de rest van het geld naar de koning en Jojada. Deze maakte daarvan allerlei voorwerpen voor het huis des Heren, gerei voor de dienst en het offer, ook schalen en ander gouden en zilveren gerei. Zolang Jojada leefde, bracht men voortdurend brandoffers in het huis des Heren. Until vers 14. Dit is nu de tweede keer dat wij die term tegenkomen, zolang Jojada leefde. We hebben dat eerste keer gezien in vers 2, en nu zien we dat terug in vers 14. En dat zou bij ons een belletje moeten doen gaan rinkelen, Want Israël heeft een relatief rustige en vreedzame periode nu gekend, waarin God terug geëerd werd, geloofd werd, maar er wordt gesproken zolang de priester Jojada leefde. At the end of verse 14, we read for the second time, as long as Jehojada lived. We saw that in verse 2, and now we see it again. And when we read these words, there should be a bell ringing in ourselves. That's an alarm sign. Something is going to happen. But we see that up till this point, they were very successful in what they did. They were very God-fearing, and they renewed the temple. They were able to rebuild the temple in its glory and to worship God as he ought to be worshipped. So it was a very good time for Israel. Maar kijk wat er dan gebeurt. But look what happens then. Verse 15. Jojada werd oud en van het leven verzadigd. En stierf. Hij was toen hij stierf 130 jaar oud. Until verse 15. Nu, er zijn in Genesis, lezen we dat de mensen vrij oud werden. En als we buiten Genesis gaan kijken, dan zijn er, voor zover ik weet, maar 5 mensen waarvan wordt gezegd dat die eigenlijk zo oud worden als deze, die eigenlijk boven de 100 jaar zijn. Jojada wordt gezegd dat hij de gezegende leeftijd van 130 jaar heeft gekregen. Nu, buiten Genesis zien we dat Mozes 120 jaar oud werd. Aaron wordt gezegd dat hij ouder was dan Mozes. Jozua 110 jaar en Job 140. En deze Jojada, zijn leeftijd denk ik wel, en ook met wat we over hem gezien hebben, dat hij een zeer godsvruchtig iemand was, dat God hem zeer lief had, en dat God hem ook heel oud heeft doen worden, en van het leven heeft doen genieten, juist omwille van dat hij zo godsvruchtig was. En kijk naar zijn leven, het was echt niet altijd gemakkelijk voor hem. We see about this Jehojada, that he lived a long life. That it is said he was, how do you read that in verse 15? He became old and
full of years.
Full of years, and then he died. He was 130 years old. So there are not a lot of people in the Bible after Genesis who are of whom we are being told that they received this blessed age. I can only recall 5. And the first one is Moses. He is said to have become 120. Aaron is said to be that he was older than Moses. Joshua 110, Job 140, and this is the 5th one, Jehojada. So I think it testifies of what a God-fearing person he was, a God-fearing man he was, and that God gave him an old life, and that he could say that he had received the blessings of life on earth from God. And he died at this age. Verse 16, verse 16. Men begroef hem in de stad Davids, bij de koningen, want hij had gedaan wat goed was in Israël, zowel jegens God als jegens zijn huis. Maar nu, vers 17, verse 17. Maar na de dood van Jojada kwamen de oversten van Juda en bogen zich voor de koning, dus Joas, neer. Toen luisterde de koning naar hen, vers 18, zij verlieten het huis van de Heere, de God hunner vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgodsbeelden, zodat er toren kwam over Juda en Jeruzalem, wegens deze schuld van hen. Wat bezielt die Joas? Zijn leven is gered door Jehozabad en Jojada. Zij hebben hem opgevoed als een zoon. Het waren zijn tante en zijn onkel. En ze hebben hem grootgebracht als een zoon. Tijdens zijn tienerjaren. En als hij koning was. En naarmate dat hij ouder werd. Waren zij daar voor hem. Ze waren de steunpilaren van zijn leven. Iemand waar hij naar opkeek. Hij valt weg. En wat doet Joas? Hij laat zich omringen door mensen die hem ertoe aanzetten om God in de steek te laten. Om terug afgoden te gaan dienen. Om terug toren over Juda te laten komen. van die schuld die ze naar voren brachten. How is it possible that this Joas, who was raised by Jehojada with his wife, who saved his life, who raised him, who was a good example for him, and as long as he lived, he was faithful. But when he died, he started listening to the wrong people, and what did he do? They left the house of the Lord, and they turned back to the false gods, and there came wrath upon Judah and Jerusalem because of their guilt. Verse 19. En wat deed God? Vers 19. De Heere zond onder hen profeten, om hen tot zich te doen terugkeren, en hoewel deze hen ernstig waarschuwden, luisterden zij niet. God zag dat ook gebeuren. En God zag wat er zich aan het ontwikkelen was, en God stuurt profeten naar hen. En God waarschuwt hen. En God zegt, stop daarmee en keer terug tot mij. Ernstig staat daar, worden zij gewaarschuwd. En wat deden zij? Zij luisterden niet. We see in verse 19 that God sent prophets. God saw what was developing there. God saw all these things and he didn't want it to happen. And he sent prophets to them to make them turn back to him. And these prophets with severity warned them not to do what they were doing. But they did not listen to the prophets. En we zien dat vaak genoeg in ons eigen leven gebeuren. Mensen die trouw zijn aan God. En zolang daar een goed voorbeeld in hun leven aanwezig is, zullen zij ook trouw blijven aan God. Maar als dat goed voorbeeld wegvalt, dan vergeten ze die dankbaarheid te tonen. We see this happening in our lives too. We see people being faithful to God as long as there is another person who is a godly example for them. And when this person falls away, they forget to show gratitude to this person and to God. En we stellen ons de vraag dan, maar hoe is het toch mogelijk? Leren die mensen dan geen lessen uit de voorbeelden die we zien? Hoe is het mogelijk? Waar is die mensen hun geloof op gebaseerd? Is dat geloof alleen maar gebaseerd op die persoon? Hebben die mensen niet geleerd om van God te houden? Wat er ook mag gebeuren, ook al kom je helemaal alleen te staan. We hebben het bij koning Salomo gezien. We hebben het bij koning Asa gezien, die ook goed begon. We zien het bij koning Joas, begint goed. Maar hij laat zich in met de verkeerde mensen. Hij vergeet dankbaarheid te betonen. En we gaan zelfs zien hoe erg Joas nog gaat, wat hij gaat doen. We kunnen het bijna niet geloven dat hij dat gaat doen. So we see this happening in our lives. That people, we ask ourselves, why aren't they faithful to God when their example falls away? Haven't they learned to believe in God no matter what happens? Why do they only believe in God when there is a good example? And when difficult times come or when the good example falls away, they leave their faith behind? How is it possible? Well, we have seen it with King Solomon. We have seen it with King Asa. Now we see it with King Joas. And there are so many examples that this happens, so it better be a warning to us, lest we think we stand. But it goes worse. It continues and it becomes worse. Look what Joas does. In verse 20. Toen vervulde de geestgod Zekaria, de zoon van de priester Jojada. En bedenk dan wie dat is. Dat is dan, ja, als ik me niet vergis, zijn neef. Maar het zou eigenlijk in term ook zijn broer mogen genoemd worden, want ze zijn samen opgevoed. So if we think about this Zekaria, the son of the priest Jehojada, although he might be called as a nephew physically, but actually he was raised in the same family as Joas. So he is his brother, you could say. In the same sense that Jehojada could be called his father. Maar kijk wat er wordt gezegd. Dus wat er staat geschreven. En hij ging tegenover het volk staan en zeide tot hen, zo zegt God, waarom overtreedt gij de geboden des Heren en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij de Heere verlaten hebt, heeft hij u verlaten. Zij hebben God verlaten. En God heeft hun verlaten. Wanneer wij ervoor kiezen om God te verlaten, dan kan God ons ook niet meer helpen. Omdat het geloof is gebaseerd op twee richtingen. God doet zijn deel en wij moeten ons deel doen. En als wij God zijn hand loslaten, dan laat God ons ook los. So we see here, because they are transgressors of the commandment of God, they have a desire within themselves to not be prosperous. And because they left the Lord left them. En dan zou je denken, als iemand zo woorden tegen u zou spreken, dat je toch eens twee keren gaat nadenken. Van wow, kijk wat hij hier zegt. Dat moet toch iets betekenen. And you would think maybe that if somebody were to speak such words to you, that you would think, wow, this is so heavy. I need to really consider what this person is telling me. But no, look what they do in verse 21. Maar ze maakten een samenzwering tegen hem en stenigden hem op het bevel van de koning in de voorhof van het huis des Heren. Koning Joas hield de trouwe hulp die zijn vader, en hier wordt hij dan zijn vader genoemd, Jojada hem betoond had, niet in gedachtenis, maar door de zijn zoon. En toen deze stierf, zeide hij, de Heere zie het en neem wraak. Hij doodt gewoon die persoon, die niet alleen zijn broer mocht genoemd worden, maar ook iemand die de woorden van God tegen hem sprak. Hij kon dat niet verdragen. Hij was vergeten wat de vader van Zekaria voor hem gedaan had. Hij was vergeten om dankbaar te zijn voor alles wat God in zijn leven had gedaan. Hij was vergeten hoe voorspoedig Israël was ten tijde dat zij de tempel besloten te vernieuwen. Ten tijde dat zij besloten hadden om een volk van God te zijn. So we see that Joas forgets to show gratitude to what Jehoiada had done for him in his life. He forgot the peacefulness Judah had at the times when they made the covenant with God, when they started to renew the temple, that God blessed them and was there with them. He forgot all these things, and he killed the son of Jehoiada. But he says, when he was killed, the Lord sees it and the Lord will avenge it. En wanneer we dat lezen, dan mogen we ook ons weer gaan verwachten dat er iets gaat gebeuren. Want God ziet dat ook. En God gaat ingrijpen. Maar laten we eerst eens naar twee koningen gaan. Let us first, before we see what God will do, go to 2 Kings. Naar het parallele verhaal. In 2 Koningen, hoofdstuk 12. Vers 17 en 18. 2 Kings chapter 12, verse 17 and 18. En dan komen we terug naar de. And then we will come back to 2 Chronicles. 2 Koningen 12, vers 17 en 18. Toen trok Hazael, die hebben we nog tegengekomen. Ja, dat was degene die ook door God werd gebruikt om Israël in het noorden te straffen. Toen trok Hazael, de koning van Aram, op, streed tegen Gat en nam het in. Toen Hazael aanstalten maakte om tegen Jeruzalem op te trekken, nam Joas, de koning van Juda, al de heilige gaven die Jozefat, Joram en Achazia, zijn vaderen, koningen van Juda, geheiligd hadden, alsmede de door hem zelf geheiligde gaven, en al het goud dat zich in de schatkamers van het huis des Heren en van het koninklijk paleis bevond, en zond het aan Hazael, de koning van Aram, toen trok deze weg van Jeruzalem. Wat doet Joas? Een wanhoopspoging. Hij ziet daar Hazael tegen hem opkomen. En hij geeft alles weg. Hij koopt hem om en hij zegt, alsjeblieft, hier heb je alles wat ik heb. En trek alsjeblieft weg. Omdat hij God verlaat had. So we read here that Joas, in his despair, he gives everything that he has. And he bribes Hazael. And he says, please don't do anything to me. Please go away. And Hazael, at least for a while, accepts the bribe. En laten we dan eens verder lezen in 2 Kronieken 24. And then we see in 2 Chronicles 24 the extra information. Bij het wisseling, vers 23, vers 23, bij het wisseling des jaars trok het leger van Aram tegen hem op. Zij drongen door tot Juda en Jeruzalem en verdelgden alle volksoversten onder het volk en zonden de gehele buit aan de koning van Damascus. Hoewel, en kijk wat hier staat, heel belangrijk, very important words in vers 24. Hoewel het leger van Aram met een gering aantal mannen kwam, gaf de Heere toch een zeer talrijk leger in hun macht, omdat de Judeërs de Heere, de God, hun vaderen hadden verlaten. Soms denken wij, ik sta maar alleen, wat ga ik tegen die mensenmassa kunnen doen? Wel, als God met u is, zet jij veel machtiger dan wie dan ook. Maar andersom ook. Jij moet niet denken, omdat jij in uw eigen beeld, zoals Joas dat had, uw eigen gevoel van rechtvaardigheid hebt, dat jij denkt, ik heb een groot leger, en wat gaat dat klein legerke mij toch maar aandoen? God beslist de uitkomst van de strijd. En hoewel Hazael maar een klein leger had, dat was nog niet eens belangrijk. Juda was opstandig, God greep in, en God gaf de Judeërs, hoewel ze zoveel sterker waren, hij gaf ze in de macht van de koning van Aram. So in verse 24 we see, it is not important if I stand alone. When I am alone and I'm faithful to God, it doesn't matter who is against me. I'm always stronger, no matter which army is against me. But the other way around too, if I'm unfaithful, it doesn't matter how small the army is that is against me. If I think, oh, I have a great army, I'm powerful, if I'm rebellious against God, God will use that small army to defeat me. And this is what happened to Joas. He had a strong army, but he wasn't faithful. And God punished him. Zo staat er ook op het einde van vers 24. En zij voltrokken aan Joas strafgerichten. Vers 25. En toen zij van hem weggetrokken waren, zij lieten hem namelijk in een ernstige ziekte achter, maakten zijn dienaren een samenzwering tegen hem wegens het bloed van de zoon van de priester Jojada. Zij sloegen hem op zijn bed dood en hij stierf. Men begroef hem in de stad Davids, maar niet in de graven der koningen. Deze nu zijn het die tegen hem hebben samengezworen: Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische, en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische. Over zijn zonen, over de talrijke godspraken tegen hem en over de grondlegging van het huis Gods is geschreven in de uitlegging van het boek der koningen. Zijn zoon Amasja werd koning in zijn plaats. Dus en dat is waar we volgende keer ook mee verder gaan, met koning Amasja. Maar wat aanspreekt in dit verhaal, het is zo'n een machtig verhaal. Iemand begint goed, is trouw aan God, maar vergeet dankbaarheid te tonen. En uiteindelijk is zijn einde erg, is vreselijk wat hem overkomt, maar hij heeft het over zichzelf uitgeroepen, omdat hij vergat dankbaarheid te tonen aan de mensen die hem geholpen hebben en aan de God die hem koning heeft gemaakt over Israël, over Juda. En we zien dan ook, als je dat doet, wat doet God? God stuurt die profeten en hij probeert hem en het volk tot inkeer te brengen. Doe dat niet, je brengt alleen maar ellende over uzelf. Maar ze luisteren niet en de ellende komt. Want het maakt niet uit wie er dan ook komt. God gebruikt, al is het een klein leger of een groot leger, God beslist de uitkomst van de strijd. En God deed Juda verliezen, omwille van hun goddeloosheid. So this again is a very powerful lesson in the stories of the kings of Israel and Judah. We see that a king that started out very good, was faithful to God, had very good ideas, brought prosperity to the country. But when Jehoiada fell away, he became unfaithful. He listened to the wrong people. He let himself being deceived. He had no faith and no conviction of his own, and he started to worship false God. God saw it, God warned them, God tried to bring them back. They didn't want to listen. They went a step further, and God brought destruction upon them. They brought it upon themselves because of their rebellious behavior. And what a great example Joas is for all of us, to be faithful, to remain faithful, and to trust in God. Amen.